Welkom bij Radio Maria.
Talita Koen. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jean.
Beste vrienden en luisteraars. Het verhaal dat we vandaag gaan proberen op ons leven te leggen is een heel hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Mooi, een gesprek tussen Jezus en een vrouw uit Samaria. Het was niet zo gewoon dat Jezus als ras-echte Jood, geboren in Judea, contact nam met een vrouw die niet als een Joodse werd beschouwd, maar een soort mengras, gevolg van oorlogen met vele overheersers. Zelfs al waren zij ook trouw gebleven aan de Tora, de 5 eerste boeken van onze Bijbel. Boeken die toegeschreven zijn aan Mozes en waar ze ook nu nog altijd van leven en trouw aan zijn. Ze werden beschouwd als onrein, ook al hadden ze voorgesteld mee te werken aan de heropbouw van de eerste tempel, toen die verwoest was in die oorlog. Ze mochten niet meedoen. Daarom hebben ze hun eigen tempel gebouwd op de berg Gerizim. Daar brachten ze dan offers, gingen ze bidden, vierden ze hun feesten, bijvoorbeeld voor de gave van de 10 geboden, de uittocht uit Egypte enzovoort. Deze gelovigen zijn bijna allemaal uitgestorven, zijn er niet veel meer van in Samaria. Ze zijn vervolgd geweest, uitgemoord door al die oorlogen. De vrouw die Jezus bij de bron ontmoet, is heel alleen op het middaguur. Dat is al ongewoon, dus niet in het gezelschap van andere vrouwen. Jezus rust uit bij de bron van Jacob, een waterput. De leerlingen zijn vertrokken om eten te gaan kopen. Laten we bidden. Kom, Heilige Geest, help ons mee te gaan in dit gesprek dat ons steeds dieper wil laten doordringen in wie Jezus is en waartoe Hij deze vrouw en ook ons uitnodigt. Amen. We gaan dus lezen in het Johannesevangelie het 4e hoofdstuk. Van 5 tot 15 voor het eerste gedeelte. Zo kwam Jezus bij de Samaritaanse stad Sychar, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: "Geef mij wat te drinken." De vrouw antwoordde: "Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse." Jezus zei tegen haar: "Als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee." Jezus antwoordde: "Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft." "Geef mij dat water, Heer," zei de vrouw, "dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten." Hier stoppen we even met het verhaal. Het is duidelijk dat Jezus en de vrouw niet op dezelfde golflengte spreken. Enerzijds is zijn vraag aan haar, geef mij te drinken, heel direct en normaal dat ze denkt aan echt water. Trouwens, hij zit bij de waterput. Maar het is maar een aanleiding om een gesprek te beginnen dat veel dieper zal gaan. Ze is zelf ook niet direct bereid, blijkbaar, dat water voor hem te putten. Want ze is helemaal van de kaart dat hij haar aanspreekt en iets durft vragen. Haar zelfbeeld is laag. Ze is het duidelijk niet gewoon dat men haar aanspreekt en om een dienst vraagt. Misschien ontloopt ze zelfs de mensen. Want ze komt net op het uur water halen dat er normaal niemand is. Wat is er dan gaande met haar? Maar ze is toch uit één stuk en heel spontaan. Misschien ook dat de vraag van Jezus iets te direct is, misschien een beetje gebiedend, dat kan ik niet weten. Toch breekt het gesprek helemaal niet af, integendeel. Deze nuchtere vrouw redeneert verder op het letterlijke water. En dat Jezus zelfs geen kruik meegebracht heeft, wat zou hij haar dan kunnen te drinken geven? Maar het gaat allemaal een stapje verder. Ze is toch voldoende gelovig opgevoed. Ze kent de historische plek, die belangrijke plaats is, hè, dus die Sichar, Sichem, de Tora wordt daar inderdaad naar verwezen. Sichem is een belangrijk dorp voor Abraham, de eerste aartsvader, en dus ook voor zijn nakomelingen, Isaac, zijn zoon, en de zoon van Isaac, Jacob. Ze wist Jezus eigenlijk ook wel uit te dagen en weer werk te geven, in verband met haar eigen gelovige opvoeding. Wie denkt hij wel dat hij is? Hè? Maar nog steeds is het allemaal te letterlijk. Het gaat over levend water. En wat zou dat dan kunnen zijn? Het laat je eeuwig leven. Je hebt geen letterlijke dorst meer, maar toegang tot het eeuwig leven. Wauw, dat is natuurlijk iets totaal anders. Hè? Maar nog steeds is het belletje niet op de juiste manier aan het rinkelen. Ze wil dat levend water wel, maar dan om niet meer naar die bron te moeten komen om water te putten. Hoe dikwijls gebeurt het ook bij ons dat wij mensen beluisteren op de verkeerde golflengte. We kijken naar hen op een verkeerde manier, we hebben vooroordelen, we denken dat we van hen niets te leren hebben en dat ze wel een toontje lager mogen zingen, dat ze niet op ons eigen terrein moeten komen om ons te overtroeven. Zo gaan we voorbij aan een prachtige kans om de ander te leren kennen in zijn diepste roeping en zending. Want iedere mens draagt Gods beeld in zich. Iedere mens heeft dus wel degelijk gaven gekregen die voor anderen bestemd zijn, die voor een missie dienen, die God aan hen probeert duidelijk te maken. We kunnen zeggen, Jezus heeft een missie, maar ook deze vrouw heeft een missie, een zending. Ook zij draagt Gods beeld in zichzelf. Ook al probeert ze het zichzelf een beetje te verbergen, ontloopt ze mensen. Maar wat een kans zit er in deze ontmoeting. En in feite in iedere ontmoeting. We moeten leren graven in het hart van de ander als naar een bron van levend water. Ik denk toch dat we een beetje moeten nadenken over wat ons allemaal tegenhoudt om naar de diepte te gaan. Die bron die zelfs in ons kan opborrelen. Die bron is de liefde die God ons onvoorwaardelijk aanbiedt. Hij woont in ons door zijn Heilige Geest. En hoeveel zit er op die bron te duwen, waardoor ze niet kan opborrelen? Wat zit er allemaal in de weg? Onze angsten, onze zorgen, vooroordelen, onze manier van leven. Te materialistisch misschien, met hoofdaccent op geld, welvaart, carrière maken, succesvol zijn. We steken er veel energie in om dat allemaal te kunnen bereiken. En soms zijn we als leeggegeven, totaal opgebruikt en de snaar is precies gebroken. Zelfs het contact met God is compleet bedolven en soms vergeten. Heel wat mensen komen pas terug tot God na een inzinking en verplicht niets meer doen. Er is echt een wereld van verschil tussen de materiële wereld, waar we steeds opnieuw alles op alles voor zetten, en de geestelijke religieuze wereld, waar we echt toe uitgenodigd worden. Want Jezus nodigt ons daartoe uit. Hij zegt bijvoorbeeld, hier nu niet, maar op een andere plaats in het evangelie, vaar naar het diepe. Duik eens naar beneden. Mag ik, Jezus, jou iets schenken? Mag ik iemand voor jou zijn? Krijg ik een beetje tijd van jou? Een beetje water? Heb je aandacht voor mijn dorst naar jou? Het is dus een uitnodiging tot een intiemere omgang met Jezus zelf. Een kans tot gebed. Quality time, zouden ze kunnen zeggen. Leegte, een onvervuld gevoel, is een uitnodiging om naar de diepte te gaan en de bron vrij te maken, waar dan de liefde woont en in jou kan opborrelen. En we gaan nu even luisteren naar het lied Als je de gave kende. Je kan het vinden op een cd Nu en Altijd. We gaan nu verder met het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse. In het Johannesevangelie, vierde hoofdstuk, vanaf 16 tot 25. Toen zei Jezus tegen haar, Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zegt Jezus. U hebt 5 mannen gehad. En degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt, is waar. Daarop zei de vrouw, ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat jullie niet kennen, wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is er nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen, de gezalfde. En wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, ik ben degene die met u spreekt. Jezus gaat dus nu een stap verder, want hij waagt het haar een heel persoonlijke, confronterende vraag te stellen. En opvallend is dat ze heel eerlijk is. Maar hij legt ook de vinger op de wonde. Hij bevestigt eerst dat ze eerlijk is, dat het inderdaad juist is wat ze zegt, maar gaat een stap verder door te zeggen dat hij ook de voorgeschiedenis kent in haar leven, dat ze veel mislukkingen heeft gekend met de mannen. Ze vindt dus duidelijk de ware liefde niet, ook al heeft ze er duidelijk ook dorst naar. Blijkbaar stoort het haar dus niet dat hij haar die waarheid voor de voeten gooit. Dat valt mij toch op. Het schijnt haar niet te vernederen. Er moet iets aanwezig zijn in zijn houding, wie weet in zijn blik, waardoor dat ze zich niet schrap zet. Ze noemt hem zelfs een profeet. Want ja, die hebben inzichten die andere mensen zomaar niet hebben. Ze gaat zelfs een stapje verder, ze heeft een vraag, die al eeuwen leeft bij de Samaritanen. Waar is de juiste berg? Is het de Sion in Jeruzalem, maar die zijn verboden, of is hun berg Gerizim ook oké? Een pijnlijk verleden op gelovig vlak, een uitsluiting, en die blijft duren. Maar Jezus gaat alles opentrekken. Hij zegt duidelijk, niet hier, niet daar, maar in geest en waarheid. Dat is in de diepte van ons hart, waar de bron kan opborrelen, de liefde die geschonken wordt en ons vervult in alle domeinen van ons leven. De innerlijke tempel, waar God in ons woont, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We zijn allemaal een tempel, waar we God in kunnen welkom heten, vereren, door hem wederliefde te schenken, door zijn liefde in ons te laten opborrelen en door te geven. Wat is Jezus hier aan het doen? Hè? Hij wil dat ze in haar eigen hart kijkt naar haar onvervulde hartsverlangens. Want ze zoekt de ware liefde en ze kan die niet vinden. Door God te vereren in haar hart zou ze die wel kunnen vinden en een plaats vrijmaken. God te laten liefhebben, haar te laten liefhebben. Ze kijkt er dus wel naar uit en ze spreekt dus over de Messias. Ze weet ervan. Dus nu is ze inderdaad klaar voor de echte ontmoeting. En Jezus zegt wie hij is. Heel wat bekeerlingen hè, ontvangen eenzelfde sterke ervaring nadat ze bijvoorbeeld hun eigen zondigheid in de ogen hebben gekeken. Opgebiecht hebben, vergeving kregen En dan zijn ze klaar voor Jezus in hun leven, om die echt binnen te laten en vooral te leren kennen. Dat geloof dat breekt dan door en heel sterk. Ze krijgen vleugels en ze willen er alles aan doen om dat geschenk waardig te worden. Ze zijn onverzadigbaar, willen steeds meer bijleren over hun geloof in Jezus. Het is een bron van verlangen en vervulling die bij hen opborrelt. Ze kunnen er ook niet meer over zwijgen en ze zijn bereid, en dat vind ik altijd zo fantastisch, ze zijn bereid overal te gaan getuigen, zelfs hun verkeerde levenskeuzes aan iedereen op te biechten, want Jezus heeft hen bevrijd en gered uit die verkeerde levensstijl. Je moet het maar doen, hè. Wij zouden het willen verstoppen en zij gaan het overal gaan zeggen. Ze geven Jezus die kans om te tonen dat ze dat waard zijn. Dat is ook bij deze vrouw gebeurd. Want de leerlingen van Jezus gaan terugkomen uit de stad waar ze eten zijn gaan kopen en ze zien Jezus daar staan met die vrouw. Maar deze vrouw loopt dan ineens weg en ze laat zelfs haar kruik achter, de kruik waar dat ze normaal water mee ging halen. En ze loopt terug naar de stad. En daar gaat ze dan getuigen. Dat lees ik nu voor in het Johannesevangelie, vierde hoofdstuk van 28 tot 42. De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: "Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?" Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem. Door de getuigenis van de vrouw: "Hij weet alles van mij." En ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden achteraf dan tegen de vrouw: "Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is." Wat er na die intense ontmoeting gebeurde tussen Jezus en de vrouw, dat is iets typisch voor nu ook. Het gaat als een lopend vuurtje en andere mensen vinden dat verhaal van die ene bekeerling zo straf, uitzonderlijk, dat ze zelf ook wel eens een kijkje willen gaan nemen in bijvoorbeeld een gebedsgroep om mee te doen, of een alfacursus, om daar ook eens naar een retraite bijvoorbeeld te gaan, een weekend van een christelijke groep jongeren die hen heeft uitgenodigd. Laten we dus niet te verlegen zijn om mensen uit te nodigen voor een viering of een gebedsavond. Als het ons deugd doet, waarom zou het dan aan anderen geen deugd doen? Heeft het ons geraakt wat er in een aanbidding met ons is gebeurd, in een lofzang, in een preek over bekering? Of zitten wij daar ook maar wat te suffen zo mee te doen uit gewoonte, om op onze automatische piloot mee te zeggen iets wat we zoveel jaren al uit het hoofd kennen en het is verder nooit gezakt in ons diepste diep. Maar Jezus die wil ook ons aanraken, hè? Hij wil een persoonlijk contact met ieder van ons. Want hij wil dat we zijn levend water leren proeven. Dat we er naar uitkijken, het ophalen uit ons hart en er kruikjes mee vullen om door te geven aan anderen. Ook tot ons zegt Jezus: "Ik heb dorst." En dan moet ik denken aan moeder Teresa van Calcutta. Die hoorde Jezus dat zeggen: "Ik heb dorst," via een bedelaar. En ze was daar helemaal ondersteboven van die ervaring. Want dat is eigenlijk het begin geweest, hè, van haar ommekeer en haar nieuw werk. Jezus op het kruis in die bedelaar daar op straat. En hij had dorst. Ah, dorst. Naar wat? Ah, de armen hebben natuurlijk dorst. Naar echt water, brood, kleren, een onderdak, genezing. Maar ook naar liefde natuurlijk. Handen die hen wassen, eten geven met veel geduld. Een glimlach om waardig te sterven. Er is iemand. Moeder Teresa zei tegen de jonge meisjes die haar kwamen helpen. Zoals je deze morgen de heilige hostie hebt ontvangen in de eucharistieviering, zo eerbiedig en liefdevol moet je met deze arme mensen omgaan. Ze zijn van iedereen verlaten. Ze liggen daar in de goot op straat, smerig en vol luizen, als vuil tussen het vuil. Het is Jezus die je wast en kleedt. Het is Jezus die je verzorgt en een beetje eten probeert te geven. Ha. Dat heeft mij altijd heel erg getroffen, wat ze daarop geantwoord heeft. En ik denk ook aan mijn kinderen van de catechese, die zijn 9 à 10 jaar oud. En we vroegen hen wat ze bewonderden in Jezus. Ik heb dan een paar antwoorden ontvangen die ik toch mooi vind en met jullie deel. Dat hij iedereen belangrijk vond en iedereen graag zag en wou helpen. Sommigen zeiden daar dan nog bij zonder onderscheid te maken. Een meisje zei, het is alsof hij één grote familie wil maken van alle mensen en dat vind ik mooi. Nog iemand anders die zei, hij wil de armen helpen, allen die zich uitgesloten voelen, zelfs de mensen die grote zondaars zijn. Dat zijn enkele antwoorden. Als ik dat nu wil toepassen op die Samaritaanse, dan is toch voor mij duidelijk dat ze door haar meerdere mislukte relaties met mannen en ook huwelijk zich niet meer goed voelde in de omgang met andere vrouwen. Want ze komt alleen naar de bron. Wie is er nog met haar bevriend? Ze sluit zichzelf misschien ook uit, hè, omdat ze het zo aanvoelt, ik ben niet meer welkom, ze bekijken mij als een slechte vrouw. Maar ze is ook ten opzichte van haar godsdienst bewust dat ze niet aanvaard is. Ook al kent ze de inhoud van de boeken van Mozes, ze kent de geschiedenis van de aartsvaders en de plek waar ze leeft, maar ze is toch een tweederangs Jood, omwille van het feit dat ze mengras is. Maar kijk, Jezus heeft haar volledig laten zijn wie ze was en zich geleidelijk aan haar geopenbaard. Haar geholpen dieper te graven in haar geloof ook. Resultaat? Dat is niet niks. Ze gaat zelf met heel veel vertrouwen naar de stad terug om daar over Jezus te gaan spreken. En ze vertelt dat hij haar hele verhaal kende. Misschien is hij de Messias. Ze zegt dus niet, hij is de Messias. Misschien is hij de Messias. Maar nodigt uit om het zelf te komen ontdekken. Dat is een efficiënte missionaris, hè? Ze zegt in feite wat Jezus ook gezegd heeft tegen zijn eerste leerlingen. Kom en zie. Oordeel zelf waar ik verblijf, wie ik ben, wat is mijn boodschap, hoe ik leef. Als we in Jezus' spoor willen leven, is het dus belangrijk tot een ontmoeting met Jezus te komen. En hoe gebeurt dat nu? Door te bidden, door de teksten uit het evangelie te lezen, door in contact te komen met christenen die proberen toe te passen wat Jezus zelf heeft voorgeleefd. Zien ze aan ons, christenen, dat wij alle mensen belangrijk vinden? Dat we ze als familie willen benaderen. Dat we zonder vooroordelen goed proberen te zijn, dan voor die, dan voor die. Mijn medezuster Sœur Cécile, 91 jaar, ze kan niet meer genezen. Ze deed in het ziekenhuis direct een inspanning om de namen van de vrouwen uit het hoofd te leren die haar verzorgden. En ze dankte en glimlachte naar iedereen. Ze vonden, dus die verpleegsters, die vonden dat heel spijtig dat ze na 2 dagen door het ziekenhuis al teruggezonden werd naar woon en zorg. Want ja, ze konden niets meer voor haar doen. Maar de namen die Cécile heeft van buiten geleerd, dat waren allemaal namen uit andere landen. Allemaal meisjes die hier in België als vreemdeling aangespoeld waren en nu ook verpleegster zijn geworden. Ja, ons Cécile, heeft een mooie getuigenis van die familiale, van dat familiaal gevoel eigenlijk. Elke mens in haar hart op te nemen, net zoals Jezus. Ik ben fier op Sœur Cécile en ik hou heel veel van haar. Ik ben dankbaar dat wij zo'n medezuster hebben. Laten we nu overgaan naar het gebedsmoment, waarin dat we de verschillende elementen misschien in gebedsvorm wat kunnen verdiepen. Jezus, wie van ons heeft er geen dorst naar liefde? Wie is er niet op zoek naar iemand die naar ons kijkt met nieuwe ogen? Ogen die vertrouwen uitstralen. Iemand die ons op een of andere manier durft iets te vragen, voor wie we belangrijk genoeg zijn, gewaardeerd worden. Iemand die verder kijkt dan alles wat we verkeerd hebben gedaan in ons leven, of het nu een zonde was, of een verkeerde keuze, een mislukking, of het tekort aan ervaring. Iemand die er blijft in geloven en het gesprek niet afbreekt, ons niet de rug toekeert, omdat het in zijn of haar gedachten gewoon tijdverlies is, verloren moeite, een hopeloos geval. Jezus, jij bent degene die het met niemand opgeeft. Zelfs niet met de persoon die er zelf amper nog in gelooft, dat er verbetering kan komen in dat mislukte leven. Jezus, we bidden voor alle die mensen opvangen die het heel moeilijk hebben, om recht te blijven, om hun leven terug op het goede spoor te krijgen, om een zelfwaardig gevoel te ontdekken. Zegen hen allen met deugddoende gesprekken. Kom, Heilige Geest, schenk hen de genade ook van het gebed, die innerlijke ontmoeting met de levende Heer, opdat ze de bron van levend water mogen vinden aan het open hart van Jezus, onze Heer. Jezus, hoeveel verschillende godsdiensten zijn er, zelfs meerdere versies die op jouw blijde boodschap geïnspireerd zijn. En er zijn godsdienstoorlogen uit voortgekomen. Er zijn veel wonden geslagen doorheen de eeuwen. En nog steeds worden mensen uitgesloten en vervolgd omwille van hun geloof. Maar jij verlangt dat we werken aan verbroedering. Niet aan een vermindering of afzwakking van ons eigen geloof, maar wel dat we in dialoog blijven gaan. Dat we durven groeien in wat we zelf geloven en er ook naar handelen. Dat we op zoek gaan naar brugjes die een ontmoeting mogelijk maken naar wat ons verzamelt in plaats van verdeelt. Jezus, jij bracht mensen samen. Ging geen vragen uit de weg. Je bleef luisteren en antwoorden zoeken. Je vond elke mens belangrijk genoeg om extra tijd te geven en je beter te leren kennen. Help ons zoeken hoe we met elke mens wel ergens een band kunnen opbouwen. Misschien samen iets kunnen doen om deze wereld te helpen evolueren naar meer respect, waardering, vrede, gerechtigheid. Help ons tot die positieve houding te groeien, waarin we in elke mens de paren leren opdelven die jij ziet, dat de eenheid onder ons mag groeien. Kom, Heilige Geest, breng ons tot een grotere verbondenheid onder elkaar. Vul ons kruikje met hoop. Was wat vuil is en onrein. Overstroom ons dor domein. Heel de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verstard. Koester het verkilde hart. Leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gave zevenvoud. Ieder die op u vertrouwt, zich geheel op u verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugde die niet vergaat. Kom, Heilige Geest, kom. Amen. En we gaan nog luisteren naar het lied Hart van de Heer, ook op de cd van Nu en Altijd. Dank u voor uw aandacht.
Van de Heer, vol liefde en kracht. Vervul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt en steeds meer op het Uwe.